Dankjewel.
Waar voel je je fijn bij?
Nee, die had, die moest gewoon testen. Die zei ja, ik
wil nou, hier sta je dichtbij bezig. En dan sta je, als je daar zo niet meer zit, moet echt überhaupt meer ruimte nemen. Ja. Ik sta nu echt op de
PC. Ik sta meestal aan de kant. Hè.
Ja, wil je?
Ik dacht meer omdat hij dan, als hij de eerste twee dan helemaal alleen doet.
Maar hij draait ook nog even.
Ja hoor.
Ik dacht we gaan beginnen.
Aan het einde van de dag kniel ik aan uw voeten neer. Alles wat ik deed en dacht is bij u bekend, mijn Heer. Ik mag wonen in uw huis, ik mag schuilen in uw tent, met uw liefde om mij heen, weet ik dat ik geborgen ben.
In de stilte van mijn hart, spreekt u mij in liefde aan. Al het goede wat ik deed, heeft uw geest in mij gedaan.
einde van de dag, weet ik dat ik rusten mag. Al het zorgen, al mijn werk, was genoeg voor deze dag.
Weet ik dat ik geborgen ben.
Ja, maar dat vind ik eigenlijk minder mooi.
Nou, dan doen we dat toch niet? Of klopt het dan niet met de piano?
Hoe gaat die zin van...
Het laatste regeltje van het refrein.
Ja, weet ik dat ik geborgen ben. Jan, kan die van ons iets harder?
De dames.
Kunnen wij iets harder? Wij horen ons niet. Oké.
Dan doen we het ook nog een keertje.
Wat zei die?
Het einde van de dag, kniel ik aan uw voeten neer. Alles wat ik deed en dacht, is bij u bekend, mijn Heer. Ik mag wonen in uw huis, ik mag schuilen. Uw liefde om mij heen, weet ik dat ik geborgen ben.
In de stilte van mijn hart, spreekt u mij in liefde aan. Al het goede wat ik deed, heeft u geest in mij gedaan. Ik mag wonen in uw huis, ik mag schuilen in uw tent. Met uw liefde om mij heen, weet ik dat ik geborgen ben.
Goed onthouden. Peter begint de refrein met de tweeën.
laatste is misschien. Weerklank 3:54. Rust mijn ziel, God is koning.
Vind je die moeilijk?
Nou ja, die kende ik zelf niet zo goed.
Je kent toch Hoger dan de Blauwe Lucht wel?
Hoger dan de Blauwe Lucht, hè?
En de kerk zingt toch niet mee, dus.
Nee,
ja?
Ik zou de noten gewoon erbij pakken.
Ik heb die niet.
Maar wel, als je op je groepje even kijkt van bank,
ja.
Dan zeggen ze op een gegeven moment van een Google Drive bestand. Dan kan je de PowerPoint openen. Ik kende die ook niet zo goed.
Weer klaar?
Thank you.
einde van de dag kniel ik aan uw voeten neer. Alles wat ik deed en dacht is bij u bekend, mijn Heer. Ik mag wonen in uw huis, ik mag schuilen in uw tent, met uw liefde om mij heen, weet ik dat ik geborgen ben.
In de stilte van mijn hart spreekt u mij.
Goedemiddag, broeders en zusters, jongens en meisjes hier en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze middagdienst. Vanmiddag gaat door voor onze dominee J. Breeman. Niet onze, uit Zwijndrecht. God zegen toegewenst vanmiddag met de prediking. We willen u nog even wijzen op de digitale ontmoeting die we van de week met elkaar hopen te hebben. En dat heet Zoom in op feestdagen, Zoom in op kerst. Omdat we elkaar toch weinig kunnen ontmoeten, is het wellicht op deze manier goed om elkaar te ontmoeten en met elkaar wat dingen door te spreken die eigenlijk best wel belangrijk zijn. U kunt u aanmelden bij Bert van den Burgt of bij uw wijkouderling, wat u het makkelijkst vindt. We gaan deze dienst beginnen met het luisteren naar het avondlied van Selah.
Moment van stilte. Stilte die gevuld mag zijn met verwondering en aanbidding van onze God. En vanuit de stilte roepen we u aan. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Geliefde gemeente, hier in het kerkgebouw en ook thuis, als u meekijkt en meeluistert, genade, barmhartigheid, vrede, zij u van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik zag net in de frontlinie van de zangers, ik denk, ik ben wel een beetje jaloers op ze, dat je nu mag zingen. Ze zingen mooi en we zingen mee met ons hart. Beveel gerust uw wegen. Wat hebben we dat nodig in deze tijd? Hè? Dat we zien dat God overal boven staat. En dat we ons aan hem vast mogen klampen en hij ons vasthoudt. Gaan we bidden in de kerk? Ja, waarom bidden we nou eigenlijk? Ja. Als God de hele dienst niet vult met zijn genadige tegenwoordigheid, als Jezus niet in ons midden is, als de Geest van God niet onder ons werkt, doorwerkt ook in ons hart, ja, waarom zouden we dan zijn? En daarom roepen we onze God en Verlosser aan en vragen om een zegen. Zullen we samen bidden? Lieve Vader in de hemel, we danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn, bij de ene die u bent, Heere Jezus. Heer, er is niemand als u. U bent zo geweldig in uw genade, in uw schoonheid, in uw glorie. Zoals u hing aan het kruis, zoals u opstond uit het graf, zoals u naar de hemel bent gegaan, zoals u geboren werd. Er is niemand als u. Wij danken u, Vader, dat uw geliefde Zoon, uw enige Zoon, gezonden hebt tot een verzoening voor onze zonden, tot een slachtoffer. En dat u het volbracht hebt, Heer Jezus, en het ons laat weten, het is volbracht. Rust in mij en kom dan in beweging. voor mij en door mij. Heren, we komen bij u. Er is ook wel verdriet in ons hart omdat we weer met beperkingen zitten. En ach, er is zoveel verdeeldheid in het land. En de duivel gaat rond als een brullende leeuw om te zoeken wie hij zou kunnen verslinden. En het is in die air, het is in de lucht. Geestelijke boosheden. Geef dat wij, als we u mogen kennen, Heer Jezus, geharnast mogen zijn in uw wapenrusting. En dat we stand mogen houden. En dat we het geheim van het gebed kennen. Daar smeek u om. Zegt u het woord. Laat het voor ons opengaan. Laat er voor ieder die het van u verwacht een enorme troost zijn. En geef als wij zonder u nog zouden leven en misschien op een vrome manier of op een goddeloze manier, wat maakt het uit? Dat we naar u worden toegehaald en gebracht. Heilige Geest van God, wilt u dat doen? U bent de grote communicator, de grote makelaar. U verbindt ons aan Jezus en Heer Jezus, u verbindt ons en brengt ons bij de Vader. En zo willen we schuilen bij het Vaderhart van God. Zegen heel de gemeente, ook als we weer beperkt zijn in onze omgang met elkaar. Houdt u ons vast, houdt u ons bijeen, die ene die u bent, o Heiland. En geef dat heel deze dienst vol mag zijn van uw glorie. Misschien zijn we hier naartoe gekomen met een hart vol zorgen. Of met een intense strijd tegen zonde in ons leven. Geef dat we daarboven uit mogen kijken. En weten dat u overwinnaar bent. Jezus Christus is overwinnaar. Zegen ook de nieuwe predikant. Heere, geef hem alles wat nodig is om uw gemeente hier te leiden. Ook in deze bijzondere tijd. Dat bidden wij u, dat vragen wij u. In de verwachting dat u het geven zult. Niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat u zo goed bent. Niet omdat wij het verdiend hebben, maar omdat u het verdient, het Heere Jezus. En omdat het vast ligt in uw handen. Amen. Nou, u ziet het op de beamer, de collectedoeleinden. En het is goed om uit liefde te geven voor de dienst aan onze God. En de dienst ook aan de naaste die daaraan verbonden mag zijn. Dien de Heere met blijdschap. En de kinderen gaan naar de zondagschool, heb ik begrepen. Broeder Verheij, die zal voor u en jullie de schriftgedeelte lezen. U mag het ook doen, zei hij tegen mij. Maar hij doet het zelf maar al te graag. Die psalmen lezen. En dat gunnen we de broeder van harte.
Het zijn twee mooie psalmen. Psalm 3 en 4. Een psalm van David toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom. Heere, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders. Velen staan tegen mij op. Velen zeggen van mij, hij heeft geen heil bij God. U echter, Heere, bent een schild voor mij. Mijn eer, u heft mijn hoofd omhoog. Met mijn stem riep ik tot de Heere. En hij verhoorde mij vanaf zijn heilige berg. Ik lag neer en sliep. Ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij. Ik vrees niet voor tienduizenden van het volk, die zich aan alle kanten tegen mij opstellen. Sta op, Heere, verlos mij, mijn God. Want u hebt al mijn vijanden op de kaak geslagen. De tanden van de goddelozen hebt u stuk gebroken. Het heil is van de Heere. Uw zegen is over uw volk. Als ik roep, verhoor mij, o God van mijn gerechtigheid. In de benauwdheid hebt u ruimte voor mij gemaakt. Wees mij genadig en luister naar mijn gebed. Aanzienlijke, hoe lang zult u mijn eer te schande maken? Hoe lang zult u het lege liefhebben de leugen zoeken? Weet toch, de Heere heeft zich in gunstelingen afgezonderd. De Heere roept als ik tot hem roep. De Heere hoort als ik tot hem roep. Wees ontzet, maar zondig niet. Spreek in uw hart wanneer u op uw slaapplaats ligt en wees stil. Breng offers van gerechtigheid en vertrouw op de Heere. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van uw aangezicht, Heere. U hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven dan ten tijde dat zij hun koren en hun nieuwe wijn in overvloed hadden. In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want u alleen, Heere, doet mij veilig wonen. Dan nog Lucas 23 vanaf vers 44. En het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over de hele aarde tot het negende uur toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. En Jezus riep met luide stem en zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest.
Het is goed om uit deze psalmen te zingen, hè, die, althans we luisteren naar de zang, psalm 3 vers 2 en straks als antwoordlied een couplet uit psalm 4. Dus nu eerst psalm 3, het tweede couplet. Nou, ik lag en sliep gerust voor de preek en ik kan gaan slapen zonder zorgen na de preek. Het is een wonder als u wakker blijft, gemeente. Maar daar gaan we voor. Ik wil graag uit Psalm 4, daar wil ik iets over zeggen en dan spits ik het een beetje toe op vers 3 en op vers 9. Vers 3 zegt: aanzienlijke, machtige, hoe lang zult u mijn eer te schande maken? Hoe lang zult u het leger liefhebben en de leugen zoeken? En dan het slotvers van de psalm: in vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want u alleen, Heere, doet mij veilig wonen. Mag ik vanmiddag met een indringende vraag beginnen? Aan u en jullie. Mag dat? Daar komt hij. Misschien gaat het over vannacht of misschien gaat het over vanmiddag. Heb je goed geslapen? Van eentje weet ik het, die zei: ik ben op de bank in slaap gevallen. Ik zal niet zeggen wie dat was, maar er is er eentje. Heb je goed geslapen? Misschien zeg je: nou ja, als dat nou de hele vraag is, is dat alles? Nou ja, we maken ons wel zorgen en we zijn ook niet zo vrolijk onder de huidige omstandigheden, met alles wat ermee samenhangt. Maar ja, natuurlijk heb ik goed geslapen. Anders zat ik hier niet in de kerk of hing ik thuis niet achter het scherm. Het is toch hopelijk niet te zien, hè, dat ik niet goed uitgeslapen ben. Heb je goed geslapen? Nou, voordat we ronduit nee zeggen op zo'n vraag, moet er toch wel zoiets als een vertrouwensband met de vragensteller zijn. He, want ja, zulke dingen als slapeloosheid of zelfs alleen slecht slapen, om dat nou aan een ander te belijden, dat doe je toch niet zo gauw. Dat heeft toch te maken met je kwetsbaar opstellen. He, jezelf blootgeven, zodat die ander kan doorvragen: maar waarom dan niet en zijn er dan zoveel zorgen? Heb je goed geslapen? We hebben het er niet zo gauw over. Maar of slecht slapen, wakker liggen en liggen draaien en woelen, of dat nou nauwelijks voorkomt. Een tijdje terug miste ik de vaste manager in de sportschool op de vroege morgen. Een vlotte jonge vrouw met een donkere huidskleur die de sportschool vriendelijk en daadkrachtig weet te managen. Ze weet dat ik dit zeg, hoor, want dat heb ik met haar natuurlijk ook gedeeld. Is er niet, vroeg ik aan haar compagnon. Nee, zei die, ik heb tegen haar gezegd: blijf jij nou vanmorgen maar wat langer doorslapen, hoor. Want je hebt het zo druk gehad. Later die morgen sprak ik toch haar zelf. En ik vroeg het aan haar: moest je een beetje uitslapen? Uitslapen, zei ze. Ik heb de hele nacht niet kunnen slapen. Heb je dan zoveel zorgen, vroeg ik. Ja, zoveel zorgen. En dat had ik echt niet achter haar gezocht. Is dat misschien toch herkenbaar, gemeente? Slapen we slechter dan we willen weten voor de ander, soms zelfs voor onze partner, maar weet de dokter er des te meer van? Wat kennen we elkaar eigenlijk vaak oppervlakkig? Weten we van elkaar wel hoe jaloers we kunnen zijn op onze tekst van vanmiddag? Hoe we er van binnen naar kunnen hunkeren om dat met David mee te kunnen zeggen: in vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want u alleen, Heere, doet mij veilig wonen. Nou, thema vanmiddag is een goede nachtrust met God. Er zijn er twee dingen waar ik het over wil hebben met u en jullie. Je nergens druk over maken, dat kan. Of alles onder ogen zien en toch vredig inslapen. Weet je, wanneer we het over dit onderwerp hebben, kennen we misschien wel beide varianten. Hè? Je kunt de slaap niet vinden omdat je geest heel druk is. Of omdat je heel veel zorgen maakt. Maar het kan ook andersom, dat je van blijdschap niet kunt slapen. Zelf ben ik over het algemeen een goede slaper, gelukkig. Maar de laatste tijd, een paar maanden terug, sliep ik toch wat moeilijker in. Mijn vrouw en ik waren op huizenjacht. Een gekmakende tocht, kan ik wel zeggen, met alle gepieken dat daarbij komt kijken. En vervolgens lukt het je dan niet een paar nachten om niet te slapen van blijdschap, omdat je een huis van God gekregen hebt. En op zijn tijd maken we, denk ik, allemaal wel deze beide soorten van slapeloosheid mee, van zorg en van blijdschap. Ondertussen is de toon in Psalm 4 anders en ook scherper. Want aan de ene kant, daar heeft vers 3 het over, zijn daar de zogenaamde aanzienlijke mannen. Letterlijk staat er: je hebt kinderen van de man. Zo staat het er letterlijk. Maar dan kinderen van de man die het kennelijk in het leven hier op aarde gemaakt heeft. Kinderen die een aardje naar hun vader hebben, maar dan nog wel een paar graadjes erger. En mensen die op een rukzichtloze, keiharde manier in het leven staan. Die niet weten wat slapeloosheid is, omdat ze hard en gewetenloos door het leven heen banjeren. Mensen die zich nergens druk om maken en die er ook niet mee zitten als ze een ander benadeeld hebben of beschadigd hebben. Daar slapen ze echt geen uur minder om. Kinderen, zonen van de man. Stoere en gehaaide kerels. Je ziet ze rondrijden in peperdure auto's met een hard en strak gezicht achter het getinte glas. Nou, als je dan zelf een gevoelig type bent, bij wie harde woorden en ruwe daden heel direct binnenkomen, die je innerlijke ondersteboven keren en de tranen achter je oogleden doet branden, nou berg je dan maar in die confrontatie. Het begint misschien al op de basisschool. Als jij iemand bent die nadenkt over jezelf en over wat je doet, dan ben je altijd in het nadeel. Want zogenaamd zo'n zogenaamde echte vent heeft al lang gehandeld voordat jij goed en wel hebt nagedacht. En zo'n macho kniest en zeurt niet. Die komt voor zichzelf op en goed ook. Maar wanneer jij nou niet zo goed voor jezelf op kunt komen, of wanneer jij wel oog en hart hebt voor een ander, wanneer jij voor dat gepeste jongetje of meisje opkomt, ja, dan verlies je het altijd. En de harde stoere jongens staan je in een kring van een afstandje uit te lachen. Zo begint het al op de basisschool. Maar op het werk is het bepaald niet anders. En later in het verzorgingstehuis is het er bepaald niet beter op geworden. Want over pesten in het bejaardenhuis gesproken. En weet je, de scherpe angel zit hem misschien nog wel het meest in dat eerste stukje van vers 3. Waar David zegt: hoe lang zult u mijn eer te schande maken? En eer, weet je, dat is je heerlijkheid. Eer, dat is de gloed en glans van je leven. Eer, dat is de kern van jouw persoon zijn. Je identiteit, je menselijke waardigheid. Ik zal nooit die oude broeder vergeten, die in mijn vorige gemeente, die met mij een grote verontwaardiging over het onderwerp incest sprak. In de Bijbel stond daar de doodstraf op, dominee. En weet u waarom? Incest is moord. Want je ontneemt een mens zijn menselijke waardigheid. En daarmee vermoord je die persoon. Je menselijke waardigheid, jou als persoon vertrappen. En dat deden niet alleen de nazi's. Als ze Joodse mensen bestempelden als ongedierte, dat je maar het best kon verschoppen en vertrappen. Nee, dat kwaad is overal aanwezig waar het zogenaamde recht van de sterkste geldt. Hoor je de roep van dat jonge meisje wel, dat door haar eigen vader en broers verkracht wordt? Of is het de roep van een nog kwetsbaar jong ventje? Zeg, hoor je de roep, de schreeuw van de trouwe werknemer die onder het meedogenloze management van de zaak wordt platgewalst? Hoor je de angstschreeuw van die vrouw, of misschien is het ook wel eens de man, die dagelijks slachtoffer is van huiselijk geweld? Dingen die we ook weer nu vrezen, hè, in zo'n tijd waarin we minder contact hebben. En hoe kon het zover komen met de toeslagenaffaire? Hoe kunnen zulke dingen toch gebeuren in een democratisch land, vragen we ons dan af. Vind je het gek? Vind je het vreemd? Omdat er overal in de wereld en helaas ook in de kerk gewetenloze mensen zijn die er geen oog minder om dicht doen. En weet u, gemeente, weet u wat ik nou zo angstaanjagend vind? In mijn eigen hart ontdek ik soms diezelfde sporen van hardheid en van meedogenloosheid. Van willen heersen en overheersen in plaats van dienen. Dat kan er zomaar heel subtiel zijn in woorden waarmee je die ander in een hoek weet te drijven en klem weet te zetten. Heel subtiel misschien, een ander neemt het je niet eens kwalijk. Maar ondertussen doe ik dan toch maar een poging om een medemens, ja, om een gunsteling van God, naar beneden te drukken. En zulke dingen moeten we toch wel zo beleiden, gemeente. En want zelfs in je hart denken dat je op de een of andere manier meer bent dan die ander. De bekende schrijver Lewis, die behandelt in zijn boekje Onversneden Christendom een hoofdstukje over nederigheid. En dan zegt hij iets, dat kwam ook heel erg naar mij toe. Hij zegt, ja, als je nou in één ruimte bent met iemand die, waarvan je denkt, hallo zeg, wat voert die de boventoon? En je irriteert je daaraan. Hij zegt, dan ben je goed hoogmoedig. Daar moet je over doordenken. Want hoogmoed, dat is de oerzonde. Dat is de zonde die God haat als de ergste soort van zonde. En zo'n zonde kan niet onbeleden blijven. En die kan ook niet, daarbij kunnen we ook niet ongebroken blijven. Want als machtswellustelingen, al is het alleen maar in ons denken, kunnen we het koninkrijk van God niet binnenkomen. Want dat is niet de stijl van dat koninkrijk. De stijl van het koninkrijk is precies andersom. Dat is niet het recht van de sterkste, maar opkomen voor de zwakken. God komt op voor de zwakke gemeente, altijd. En God draait alles om. Misschien ken je die geweldige tekst wel uit 1 Korinther 1 vers 27. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren. Om de wijze te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld. En het verachten in de wereld heeft God uitverkoren. En wat niets is, hè, wat niets is in onze ogen, dat heeft God uitgekozen om wat iets is, wat denkt iets te zijn, te niet te doen. Opdat geen vlees, geen mens zou roemen voor hem. Want die trotse blik en die rollende ogen, God haat het, gemeente. Maar waar komt dat nou allemaal vandaan? Al die pogingen om met onze ellebogen te werken. Zo'n hele wereld met superego's en underdogs. Wat zit daar nou onder en achter bij ons mensen in het algemeen? Nou, dat is eigenlijk vrij eenvoudig. We willen het allemaal graag goed hebben, gemeente, zo goed mogelijk. Kijk maar eens even mee naar vers 7. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? En wat is dat goede dan? Om het even plat te zeggen, wat maakt ons gelukkig? Dat is voorspoed en macht. Nou, dat snappen we inmiddels wel. Voor de aanzienlijke, voor de zonen van de man, de machtige, voor kerels en macho's, is dat geen probleem. Want zulke mensen hebben al voorspoed. En ze hebben al de macht. Van huis uit gekregen, geërfd. Of ze hebben die macht gewoon genomen, geannexeerd. Bij de vraag of de voorspoed en de macht hen toekomt, staan zulke mensen nooit stil. Er is zelfs geen moment van nadenken als het gaat om de vraag of hun voorspoed misschien de kosten gaat van iemand anders. Je hebt je de macht gewoon toegeëigend. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Maar dat is niet de gewoonste zaak van de wereld, want voor verreweg de meeste mensen in deze wereld ligt het anders. Afgezien van de happy few, is het leven van de meeste mensen in deze wereld bedekt met een grauwe sluier van geldzorgen en allerlei andere kopzorgen. En er komen ook nog eens een keer coronazorgen bij en de verdeeldheid en noem maar op. Maar ook wel dat je denkt, ik kan niet mee met de rest. Anderen kunnen zomaar een nieuwe auto kopen en een nieuw huis en daarnaast eindeloos op dure vakanties gaan. Maar jij zit continu met een stapel onbetaalde rekeningen. En je weet niet hoe je de eindjes aan elkaar vast moet knopen. En misschien ken je dat spotje. Ook in Nederland leven 10 kinderen onder de armoedegrens. En wanneer je het probeert, hè, wanneer je eens probeert om hoger op te komen. Ja, dan loop je op je werk soms zomaar tegen een muur aan. En als je niet uitkijkt, dan vlieg je er nog uit ook. Want de wereld is zo onrechtvaardig, gemeente. Maar jij zou het ook zo graag zo goed willen hebben. Maar hoe krijg je het dan goed? Zelf red je het niet. Een ander helpt je niet. En wie een vent is. Ja, dat geldt natuurlijk ook voor bepaalde type vrouwen, dat begrijpt u wel. Maar wie een vent is, die zorgt voor zichzelf. En die zegt onrechtvaardig, waarom? Het is een kwestie van kansen pakken. Het is een kwestie van je talenten inzetten. Van wie zal mij, misschien zit je zo in de kerk, wie zal mij nou het goede doen zien? Als u of jij zo in de kerk zit vanmiddag. Misschien wel als een jongere die denkt, met mij gaat het, ja eerlijk gezegd, ik geloof er niet in. Want met mij gaat het vast niet lukken op de arbeidsmarkt. Of als een oudere die misschien voor de zoveelste keer op het werk de zak heeft gekregen. Wie zal ons het goede doen zien? Gulle gevers zijn zeldzaam. Daar hoef je niet op te rekenen. Op een lot uit de loterij ook niet. Dus doe daar maar niet aan mee. Als het erop aankomt, gemeente, kun je op niets en niemand rekenen. Zo is het leven, toch? En dan kom ik bij het tweede punt. Ja, ik heb het gelukkig doorgemaild. Alles onder ogen zien en toch vredig inslapen. Je moet maar aannemen, ik kan dat natuurlijk niet bewijzen, maar je moet maar aannemen dat al deze gedachten de dichter van Psalm 3 en 4 ook door het hoofd zijn gegaan. Maar zeg je, wacht even, de dichter van Psalm 4 en van Psalm 3, ja, maar wacht nou, dat is toch David? Oh, maar wacht even. Ja, maar David, kijk, dat is een heel ander verhaal. Dat is toch die koning die alles wat hij maar kon begeren in zijn hart ook had. Dat was toch die man, dat was toch die koning die door God aan alle kanten in de watten was gelegd. Ja, maar dan vergeet je zomaar dat juist deze koning David ontzaglijk moeilijke dingen heeft meegemaakt. In zijn leven, in zijn gezinsleven. Als je alleen al denkt aan de tijd dat hij als een jonge man, als een wild dier opgejaagd werd door koning Saul. En hoe hij in zijn latere jaren door notabene zijn eigen zoon Salomo, opgejaagd is. Salomo die het bloed van zijn vader wel kon drinken. Een hele periode in zijn leven. Waarop macho-mannen David als de gezalfde van de Heere probeerde te grazen te nemen. En een kopje kleiner te maken. En als David in zulke perioden, die hij dus heel vaak in zijn leven gekend heeft. Hè, als David in zulke perioden op zijn bed gaat liggen. En alles laat passeren. Alle sores, alle vijandschap, alle aantijgingen. Alle intriges. Als zelfs op een bepaald moment, dan is hij nog jong en bij Ziklag zijn eigen mannen zich tegen hem keren. Als later, als Salomo hem achterna zit, zijn eigen vriend, zijn hartsvriend, Achitofel. Waarmee hij aan een tafel heeft gezeten, hem aan het verraden is. Als alle mensen je ontvallen en je niemand meer echt kunt vertrouwen. Kun je dan slapen? Vredig inslapen? Als je die dingen tenminste niet wegduwt, maar onder ogen ziet. En dan dat machtige. Er is één iemand op wie David wel kan rekenen. En dat is de Heere, Yahweh. De God van zijn trouwverbond. En God, gemeente, God is niet iemand die ineens met een pamflet van 100.000 euro aanbelt. En er staat ook nog een auto om de hoek. En dat is niet het soort rijkdom dat God ons in het algemeen geeft. Daarvoor moet je niet bij God zijn. Maar zo wat. Want daar ben ik toch met me eens. Je zou eigenlijk een beetje een tweegesprek moeten hebben. Ik hoop dat u het met me eens bent. Dat jij het met me eens bent. Echt geluk hangt helemaal niet af van rijkdom. Zoals Asaf het beleed in Psalm 73. Zelfs al bezwijk je mijn vlees en mijn hart. Zelfs al ga ik weer onderdoor. Onder al die tegenslagen. Dan nog, als God bij mij is. Met mij is. Als God in mij woont. Echt mens zijn is niet hetzelfde als rijk zijn. Echt mens zijn is dicht bij God zijn. En daarom zegt Asaf in die psalm, in Psalm 73, wat mij aangaat. Het is mij goed nabij God te zijn. Dat is zijn slotconclusie in Psalm 73. Hoeveel mensen liggen er niet wakker, misschien hoort u of jij daar ook wel bij, al tobbend om je zorgen te boven te komen. Piekeren en piekeren soms, hoe kom ik nou ooit op een hoger niveau? En ik wil en mag daar niet goedkoop over doen. Maar zo hoef je toch niet proberen te gaan slapen, gemeente, op zo'n manier. Want er is meer tussen hemel en aarde dan eten en drinken, dan koren en nieuwe wijn. En weet je, ach, rijk willen zijn. Rijke, aanzienlijke mensen hebben zo hun eigen tobberijen. Want hoe zul je de nieuwe investeringen gaan doen? Hoe zullen ze uitpakken? Hoe gaat het met de koers en met de beurs? En daar kun je als rijke dwaas van wakker liggen. En macho mensen liggen op hun bed en dromen hun ruwe en rauwe dromen. Maar als je God mag hebben, ik had er laatst een gesprek over met onze oudste groep catechisanten, een geweldig gesprek. Dan merk je zo dat de Heilige Geest, die is dan in het catechisatielokaal. En we konden het met elkaar delen. Dat als je God hebt, als je Jezus hebt, dan heb je echt alles. Het genieten van Gods gunst, dat geeft echte vreugde in je hart. Ik zei aan het begin van de preek dat we een huis van God hebben gekregen, mijn vrouw en ik. Maar dat God me op die plek wil hebben, gaat ver boven dat huis uit. De vrede die Hij in je hart geeft. En dan kun je toch anders in het leven staan. En dan zeg je misschien, oké, ze hebben herhaaldelijk geprobeerd om mij onderuit te halen. Gebeurt niet alleen in de wereld, dat kan ook in de kerk gebeuren. Ze hebben zelfs geprobeerd om mijn menselijke waardigheid te ontnemen. Om die van me af te stelen. Maar in de nabijheid van God krijgt je leven een nieuwe glans. Het is het licht van Gods aangezicht. Gods vriendelijk aangezicht heet vrolijkheid en licht. Voor alle oprechte harten. En het verspreidt troost in smart. Gods vriendelijk aangezicht. En dan staat er iemand op onder ons die hier al lang was. Jezus. Hij zegt, ik ben dat aangezicht. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En dan zeg ik mensenkinderen, nee, dan zeg ik het verkeerd, koningskinderen. Deze vrede. Ik weet nog wel dat ik een tijdje terug bij een demente zuster kwam, die ik bezocht in een verzorgingstehuis. Ik kwam terug van vakantie en weet je, dan heb je een mooie vakantie gehad, maar het is toch net nog niet wat je ervan verwacht had en zo. En ik kwam bij haar en ze kon eigenlijk helemaal de kamer niet meer af en ze zat daar. En ze straalde en ze zei, de Heer is bij mij. Ik was zo jaloers op haar. De Heer is bij mij. Ik zal niet vrezen. Weet je, jongelui, gemeente, deze glans maakt het leven de moeite waard. En deze glans die God dan door zijn geest in je hart legt, die blijft zelfs als alle mensen je met de nek aankijken. Deze glans blijft er ook dwars door de dood heen. Is sterker dan de dood. Want het is de glans van onze Heer Jezus Christus. Het is de glans en gloed van de gekruisigde. Die is opgestaan. De Heer van de wereld. Voor wie de zogenaamde aanzienlijke eenmaal zullen moeten buigen. En dan ga je s'avonds naar je bed. Dan ga je vanavond naar je bed. Er zijn mensen die blijven malen over hun problemen. En soms heeft het ook met je psyche te maken. En ik oordeel daar niet hard over, gemeente, maar u begrijpt me wel. Want er zijn ook mensen die benauwd zijn om nog maar iets van hun bezittingen kwijt te raken. En daar niet van kunnen slapen. En daar lig je dan. En je prijst God. Je prijst de Vader om zijn liefde en zorg. En je pakt nog eens een keer je Bijbel van je nachtkastje of van mijn padje, je smartphone. En je leest en bidt. En je aanbidt de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wat is het toch goed om nabij God te zijn. En zijn vreugde vult je hart. En dat is de vreugde van de liefde en van de geliefde die voor ons stierven opstond. Het is de vreugde van de liefde, want ik ben van hem en hij is van mij. En samen in het licht van zijn liefde, zijn weergaloze ontferming, zijn onmetelijke genade, ben ik als het ware met God in zijn bubbel. En met vreugde slaap ik in. En de boze en ruwe gedachten die mij misschien besprongen, smelten weg als sneeuw voor de zon. Het is de zon van de gerechtigheid. Het is mijn zon. Met vreugde slaap ik in. Want wat of wie zal mij kunnen scheiden van Gods liefde? Geen armoede en geen rijkdom. Geen machten, geen krachten. Geen dood, geen leven. Niets zal mij scheiden van de liefde van God. Die te vinden is. Waar is die nou te vinden? In Christus Jezus, mijn, onze Heer. Voor straks, gemeente. Slaap wel. Amen. Samen danken en bidden. Heilige Geest van God, we gaan nu samen bidden. Wilt u in dit gebed ook de zorgen aanwijzen waar we misschien mee rondtobben? De zonde waarmee we te te strijden hebben en te kampen. We geloven dat u ons hart kent, Geest van God. En u kent het hart van de Vader. En om Jezus wil, brengt u het bij elkaar. Heren, hier zijn we. En misschien malen er op dit moment allerlei gedachten door ons heen. Dat zou zomaar kunnen. Ook wel gedachten van hoe moet het verder? Hoe moet het met mijn werk en hoe moet ik dit organiseren en dat organiseren? En hoe gaat het verder samen in uw gemeente? Komen we ook die akelige crisis ooit te boven? Zullen we het met u te boven komen, Heer? Zal het ons mensen in Nederland op de knieën voor u brengen? Zal het ons doen terugkeren naar de bron van alle goed? Of geven we Satan alle gelegenheid om ons nog verder te verstrooien en te verwijderen van u? O Geest van God, waai over ons land en waai door onze kerk. En woon en waai in ons hart. Heer, wat geweldig dat u iemand als David, die zoveel kopzorgen had en zo intens heeft moeten lijden, want notabene ja, zijn eigen kinderen die elkaar naar het leven hebben gestaan en ook omgebracht. Een zoon die zijn vader wil ombrengen. Het is onvoorstelbaar als we ons daarin verplaatsen. Maar misschien zitten hier mensen in de kerk die zeggen, ja, maar ik maak in het gezin ook heel veel mee. Met mijn vader of moeder of met mijn kinderen. Ik zou het niet durven zeggen. Ik ben blij dat ze bij ons niet achter de voordeur kijken. O God, help toch, verlos toch. En u hoort het. En u geeft de belofte dat we ondanks alles toch veilig mogen wonen bij u. Help ons als we zeggen die belofte is er, maar ik zie het zo bij de handen afbreken. Het lijkt wel alsof God mij niet ziet en mij niet hoort. Wilt u die leugen van de boze van ons wegnemen? Want de Heer ziet het toch en hij hoort het toch. En u aanschouwt de moeite en het verdriet opdat wij het in uw hand zullen leggen. Zullen we ook de moeite en het verdriet van de mensen in ons land, maar ook de wereldbewoners in uw hand leggen. We zouden het niet durven vragen als u niet de almachtige God en Vader bent. Als u niet de almachtige Verlosser bent. Die de wereld hebt overwonnen. U kunt al het leed van de wereldbewoners aan. Maar ook al hun opstand. Die kunt u verbreken. En alles wat we nodig hebben. Om met u te leven. In vrede. Dat kunt u geven. En dat wilt u ook geven. Heere, zegen zo heel de gemeente. We bidden u voor ons land. We bidden ook voor een overheid die soms zo, ook door mensen die zich christen noemen, zo bekritiseerd wordt. Dat dat gewoon niet kan. Dat kan niet. Dat mag niet op die manier. O God, verlos ons daarvan. Van stemmen die klinken. Aanschurend tegen anarchie. Verlos ons van de boze. Heere Jezus. U die al zo lang geleden, althans zo beleven wij dat als mensen, al zo lang geleden beloofd hebt, ik kom spoedig. Komt u spoedig. Blijf niet weg, blijf niet uit. Vestig uw koninkrijk. Op deze aarde, in deze wereld. Heer, wees er zo met ons. En laten we het nooit vergeten. Dat u een God en Vader bent, die in Jezus Christus zo naar ons omziet, ons zo optilt, ons zo beschermt, ons zo bewaart, ons zo vergeeft, ons zo geneest, ons zo herstelt, dat we het van harte belijden, met een glimlach op onze lippen als we in slaap mogen vallen. Alleen u, Heere, doet ons en doet mij veilig wonen. Heer, er is niemand als u. Amen. Stilte over alle landen, dat is het lied dat nog voor ons gezongen zal worden. We belijden ons geloof en we zingen met elkaar dan het laatste lied. Rust mijn ziel, uw God is koning. God beleiden, kunnen we toch niet blijven zitten. Gaan we staan, komen we in beweging. En dat is iets wat we met de kerk van alle tijden en plaatsen mee mogen beleiden in onze harten. Als we het uitspreken, ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Hij is de schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.
Oh.
mensen wat er was. Het oude normaal. Nee. Verlang alleen naar God. Ga heen in vrede, gemeente. En de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, onze hemelse Vader en de troostvolle en intieme gemeenschap van God de Heilige Geest, zij en blijven met u en jullie allen. Amen.